Welkom weer bij de Jensen Zomerspecial 2020, waar we even op een break zijn, maar we toch programma's gemaakt hebben om de contact te houden. Dat is belangrijk en ik neem het heel serieus. Dankzij jullie kunnen we dit ook allemaal doen. Dus ondanks het feit dat we echt even een break nodig hadden, dat weten jullie allemaal, heb ik duidelijk uitgelegd. Zijn we er toch? We zijn er toch eventjes. We bespreken gewoon even wat dingetjes die niet actueel zijn, maar misschien toch leuk om te weten, of ik beantwoord vragen van kijkers. En zo heb ik ook een kijker vraag gekregen van Martijn. En die vroeg, als je een top 5 zou maken van alle interviews die je gedaan hebt met mensen, wat zou de top 5 zijn? Nou, ik heb daar even over nagedacht en dat is echt heel erg moeilijk. Het is kiezen tussen je kinderen, welke vind je beter. Ja. Nee, maar je begrijpt wat ik bedoel. En ik heb gewoon eventjes, ik weet niet of dit echt, ik vergeet er waarschijnlijk een hoop, maar de 5 die mij altijd bij zijn gebleven en om verschillende redenen. En ik zou dan, het is een willekeurige volgorde, maar Pim Fortuyn natuurlijk. Pim Fortuyn, die heb ik geïnterviewd en daar heeft hij natuurlijk de legendarische uitspraak gedaan. En ook de heel treurige uitspraak van mocht mij wat gebeuren, als mij wat gebeurt, dan kunnen ze niet zeggen dat ze niet verantwoordelijk zijn, want ze hebben het klimaat gecreëerd. En dat is natuurlijk zo heftig geweest. En die quote is natuurlijk de wereld omgegaan, want ja, hij is zo gedemoniseerd door de elite, door de establishment, door de politici, door de media, dat je bijna kon wachten dat hier iets ging gebeuren. En het was een mooi interview, vond ik zelf. Omdat het voor het eerst, het was overigens mijn tweede show. Ik heb eigenlijk 600 van die Jensen talkshows gedaan. Maar het was pas mijn tweede interview. En ik heb hem gewoon als mens heb ik hem behandeld. Ik heb gewoon menselijke vragen. Ik denk, ik ga hem eens niet neerzetten zoals hij altijd neergezet wordt. Niet die demonisering, niet die constante aanval. Wat ik met veel politici gedaan heb, ook met Wilders en zo, die altijd in een bepaalde hoek geduwd worden. Laat mensen nou eens gewoon praten. Want dan hoor je hoe ze echt zijn en wat ze echt vinden. En dan krijg je het echte verhaal eens een keer. In plaats van constant die fake strijd. Wat nooit gedaan wordt met mensen die zogenaamd aan de politiek correcte kant staan. En Pim, het was gewoon iets wat je nooit vergeet. Want ik heb het al eens eerder verteld. Ik moest er 2 afleveringen op 1 dag opnemen. En dat was ook met het fenomeen, het medium Jomanda. Die was ook de gast. Ik heb die nog, Jomanda. Wat is er met haar ooit gebeurd? Maar die kon natuurlijk allemaal, weet je, die stond bekend omdat zij dingen kon voorspellen. En die werd natuurlijk ook altijd weet je, heel controversieel en werd ook altijd voor gek verklaard. En die zat in de make-up stoel en Pim zat ernaast. Dus ze werden allebei tegelijkertijd, gingen ze de make-up in, zoals dat heet. En ik kwam zo even binnen en ik ging even een praatje maken met beiden. En op een gegeven moment zegt Jomanda tegen Pim, hey Pim, je moet wel je beveiliging aanscherpen. En ik dacht nog, weet je, ik vond het allemaal zo. Ik denk, jezus, Jomanda, wat is het nou voor een sfeertje wat je hier neerlegt? We gaan zo'n talkshow doen en dan zeg je dit. En dus Pim zegt zo heel cool en kill. Oh, wat krijg je door dan? Want wat heb je het idee dat ik vermoord word? En Jomanda zegt, ja, dat er een aanslag gepleegd wordt, ja. Waarop Pim zegt, als ze me dan maar wel doodschieten, dat ik niet in een rolstoel beland of zo. En ik weet nog, volgens mij wist ik toen even niet van hoe ik daarmee om moest gaan. Of ik maakte misschien maar eventjes wat luchtigere opmerking en dat soort dingen. Omdat we moesten daarna nog een show opnemen. Maar dat moment is natuurlijk zo bizar, zeker gezien wat er daarna al vrij snel gebeurde. En dat is ook heel jammer aan Pim. Dat Pim heeft altijd onderschat dat gevaar zo groot is. Hij voelde misschien wel iets aankomen, maar hij zei echt letterlijk van ja, zoiets als met John F. Kennedy, dat gebeurt in een land als Nederland niet. En dat is zijn meest naïeve punt geweest. Maar voor de rest was het een ongelofelijke man. En die ook dat hij de politiek. En hij was echt de grootste geworden. Hij was echt de grootste geworden in de verkiezing. Vanuit het niks. Een beetje Donald Trump. Maar Pim was natuurlijk veel. Hoe die sprak en veel. Hij was fantastisch. Hij begreep ook dat spel met de media. Hij was ongelooflijk. Zo iemand hebben we de politiek sindsdien nooit meer gezien. En dat zal moeilijk zijn om zo iemand ooit weer te vinden. Ook omdat hij zo inhoudelijk op zoveel zaken. Hij zat al zo lang in dat wespennest in Den Haag. En het was een bijzondere man. Nou, die had ik dan op een heel ander niveau. Dat is het interview wat ik gedaan heb met dat meisje heette Sharon. En dat was zo'n programma, ik weet niet eens, met Dames in de Dop of zoiets. Met, zeg maar zo'n, dat ze met domme meisjes gingen zo'n programma maken. En die gasten kwamen langs in de show. En doorgaans had ik daar nooit zoveel zin in, want ik vond dat niet mijn meest interessante gast of interviews. Maar ik verzon dan altijd, weet je, dacht ik, doen we wel een quizje met ze, kijken hoe dom ze zijn. En daarvanuit hebben mensen dat format, hebben dat eigenlijk gejat en hebben ze daar lekker slim van gemaakt en zo. Maar daar ben ik toen ooit mee begonnen. Maar dus, en die Sharon die zat daar met een aantal andere meisjes. En op een gegeven moment vraag ik van Sharon, hoeveel eieren zitten er in een dozijn? En zij zegt gewoon zo keihard, heel serieus, ligt aan of het een pakje van 6 is of een pakje van 12. En het is ongelooflijk. Daar kwam iets zo komisch uit, want ze begreep niet wat iedereen lag in een deuk. En toen was het ook nog eens een keer, begreep ze niet, dozijn is 12. En toen kwam zij weer, je hebt helemaal geen pakje van 12. En toen kwam ze opeens, 2 kleintjes. Dat dacht ze te weten. En dit fragment is te vinden, ook wel op YouTube, weet ik zeker. Ook met heel veel miljoenen views en zo. En heel veel mensen hebben het gezien. Maar ik weet nog dat was qua comedy was dat zo bijzonder. Mensen dachten, hebben wel eens, was dat in scène gezet? Nee, dat kan je niet in scène zetten. Dit was echt zo. Maar haar timing, het feit dat ze totaal niet doorhad dat wij allemaal zoiets hadden, wat is dit dom? En dat ze dan het licht gezien had met van, 2 kleintjes. Die timing was zo perfect. Dat kan je niet acteren, dat kan je niet scripten, dat kan je niet in een film zo goed krijgen. Dat was zo echt, dat was zo puur. En dat is me altijd bijgebleven. Ik weet nog, ik moest toen echt opstaan, want ik ging bijna oud. Ik viel bijna flauw van het lachen. En heel veel mensen natuurlijk met mij. En een van de grappige details is dat, wat ik begrepen heb, is dat ze dit fragment bij RTL in een lockdown hebben. Dit mag niemand meer ooit uitzenden. Dus ik weet niet wat daar gebeurd is, maar dat heb ik ooit, toen ik te gast was in een talkshow, wilden ze dat fragment laten zien. En dat ze kregen niet oké van RTL. Dus ik weet niet of er iets is dat meisje er nog zo mee achtervolgd wordt, dat ze echt gesmeekt heeft om dat fragment nooit meer uit te zenden. En dat ze, ik weet niet wat hier, maar er zit iets raars aan. RTL zal dit fragment nooit meer vrijgeven, maar het zit ongetwijfeld. Het ontkom je niet aan in de wereld tegenwoordig dat ergens staat. Nou, dan ook interviews die ik bijzonder vond. Dat was voor die serie Jensen USA, wat ik afgelopen maanden vertelde over Ron Jeremy. Maar dat waren de interviews met Charlie Sheen en Caitlyn Jenner. En wat daar zo leuk aan was, dit waren echt, beetje, het zijn natuurlijk een beetje grote namen. En deze mensen vroegen aan Jensen, hoe heb je die mensen in vredesnaam geregeld? Waarom wilden ze komen in zo'n show? Heb je ze betaald? Nee, het ding is dat ik heb zo'n showreel, die is ook op mijn internationale YouTube-kanaal te zien, waar ik al die gasten, die internationale gasten, een montage gemaakt heb die bij mij in de show zijn langsgekomen. En die stuur ik dan altijd naar ons team stuurt dat dan naar de publicists van die grote sterren. En die sterren krijgen dat dan te zien. Dan moet je kijken. En deze twee mensen hebben ja gezegd omdat ze dat zo leuk vonden, die showreel. Dat ze denken van, god, dit is wat anders. En dit is wel leuk. Hier wil ik gewoon bij zijn. En Charlie Sheen zei dat ook. Ik zeg, Charlie, waarom ben je hier in de show? Dat was ook bij hun thuis ook. Dus Caitlyn Jenner in Malibu en Charlie Sheen in Beverly Hills. Ik zeg dat je me thuis uitnodigt. Hij zegt, die showreel van jou, en ik heb interviews en ik vond het zo lachen. Dus het was echt gewoon omdat ze dat leuk vonden. En dat bracht ook meteen weer een sfeer dat die Amerikaanse dat soort grote sterren niet kennen. En dat was mooi, want die gasten zijn ook gewend dat als ze geïnterviewd worden, dat er dan een crew komt van iets van 80 man of zo. En ik maakte dat programma echt met 4 man. Dus wij kwamen met 4 man kwamen wij binnen. En Charlie Sheen had in zijn huis catering geregeld voor ons. Nou, dat was echt, ze dachten echt dat we met 60 man zouden komen of zo. Dat was niet normaal. Die hele keuken stond vol met, een beetje zoals ze dat in Amerika kunnen cateren. En ze waren ook al zo verbaasd. Wat is dit het? En ja, dat was het. En wat dat met zich meebrengt, dat die sterren gaan ontspannen. Die voelen zich niet, hè, alsof ze zeg maar helemaal zo ondervraagd worden of in zo'n ongemakkelijke sfeer, waardoor het veel opener wordt. Het is een van mijn geheimen hoe ik dat soort dingen ook doe. Je moet mensen geruststellen. Hè? En Caitlyn Jenner was helemaal mooi. Die woont op zo'n heuvel in Malibu. En die had echt beveiliging geregeld en zo. Want die dacht dat wij met van die grote trucks kwamen met apparatuur. Maar we kwamen daar met een handjevol mensen. En ze vonden dat eigenlijk, toen ze er even aan gewend waren, vonden ze dat zo prettig. En daardoor gingen mensen ook meer praten, waren opener en dat soort dingen. Deze twee interviews zijn overigens ook te zien op mijn internationale YouTube-kanaal. Daar kan je komen via mijn, als je op YouTube moet kijken, dan moet je even naar mijn kanaal. En daar kan je ook op abonneren, daar gaan we binnenkort wat meer mee doen. Nog een interview wat ik echt wel in de top 5 zou doen, is met Snoop Dogg. Daar word ik nog steeds over aangesproken op straat. En ook internationaal. Weet je, mensen dat ik in een vliegtuig. Are you the Snoop Dogg guy? Weet je, dat is echt heel grappig. Die is echt ook helemaal viraal gegaan. En wat daar zo leuk aan was, is hij was toen in Amsterdam en hij kon nergens naartoe. Want hij mocht niet terugvliegen naar Amerika. Want dat ging via Londen of zo. En hij had zijn entourage had de British Airways First Class Lounge helemaal in elkaar over schade aangericht of zo op de heenweg. En dus Snoop zou gearresteerd worden. En hij kreeg geen rechten om zo weer naar huis te vliegen of zo. Er was iets. Het was zo bizar. Dus hij zat daar te blowen in het Amstel Hotel. En iedereen, de hele wereld, wilde hem natuurlijk spreken, maar hij deed niks. Dus wij hadden het ook uitgezet via de platenmaatschappij. Dus die had het maar gewoon bij Snoop's management neergelegd of zo. En opeens kregen wij een telefoontje van ja, Snoop wil in de show langskomen. En wat is iets? Hoe kan dat? Echt waar? Het is zo makkelijk? Zo makkelijk? Hoef je niks meer te doen? Ja, want Snoop had die avond ervoor had ik Lionel Richie te gast. En dat was ook een lachen interview. En Snoop zat dat te kijken. En die zegt, wat een grap, wat een fantastische talkshow. Daar wil ik te gast zijn. Dus het was het makkelijkste gast die we ooit hebben kunnen regelen. En die bood zich bijna zelf aan. En dat was Snoop Dogg. Dus toen kwam die langs en die had een entourage met zich. Ik heb nog nooit zulke kleerkasten van bodyguards en zo gezien. Maar zoals Snoop zelf al zei, I've been on a lot of talk shows, but this is the livest motherfucking talk show I've ever been on. Dus dat is mooi. En dat zal ik nooit vergeten, Snoop. En ik heb hem daarna ook nog een paar keer ontmoet. Het is een grappige, aardige gast. En dan wat ik toch op terugkijk, de meest bizarre interview vind wat ik ooit gedaan heb, dat is het interview met Joran van der Sloot. En waarom was dat zo bizar? Ik heb Nederland geïntroduceerd aan het verhaal van Natalie Holloway. Mensen denken altijd dat dat Peter R. de Vries is geweest, maar dat is niet zo. Ik heb Natalie Holloway, de moeder, Beth Holloway, heb ik ooit in laten vliegen uit Amerika, omdat ik volgde in de Amerikaanse media wat daar aan de hand was. Het was gebeurd natuurlijk op Aruba, dus ik denk van hier, dit is zo'n heftig verhaal met dat vermiste meisje. Ik moet daar in Nederland ook tijd aan besteden. Dus we hebben contact gezocht met Beth, de moeder, en die was heel blij om hier te komen. Die weet natuurlijk ook wel de linken tussen Nederland en Aruba. En toen heb ik Beth Holloway in de show gehad, en ik weet nog, dat was de eerste show ooit waarin we niet gelachen hebben. Een half uur lang. Want dat was natuurlijk geen lachen onderwerp, maar daar wilde ik de show ook een beetje naartoe sturen. Dat ook af en toe, weet je, comedy is leuk, maar het is ook goed om gewoon een keer een goed gesprek te hebben. En dus Beth Holloway heeft het verhaal gedaan. Dat was heel emotioneel, want dat was echt heel goed om te doen ook. En daardoor, dat had Peter R. gezien. En die heeft dat toen ook opgepakt. En die heeft toen die hele ding ontwikkeld, wat hij briljant gedaan heeft natuurlijk, met Joran van der Sloten zo in te luizen. Maar wat gebeurt er natuurlijk? Het is ongelooflijk. Een jaar daarna, anderhalf jaar, schrijft die Joran van der Sloten gewoon een boek. En komt in mijn show, komt hij dat boek promoten en uitleggen. Dus het was echt een interview waar ik me echt zo op verheugde. Want ik denk, nou heb ik hem. Nou zit hij daar en dan kan ik hem ondervragen. Ik kan hem in de ogen aankijken. En ik kan alles vragen wat ik wil. En ik ga de waarheid naar boven halen. Dat wilde ik toen echt. En vlak voor de show heb ik natuurlijk met Beth Holloway, de moeder van Natalie Holloway, gesproken. Aan de telefoon uitgebreid. Ik zeg, ik heb hem zo. Leg mij even, want zij wist natuurlijk tot in de detail wat het verhaal. Ik zeg, waar vind jij, wat is een belangrijk punt, waar moet ik op focussen? Dus Beth loopt het helemaal met mij door, wat er die avond gebeurd is, wat ze weten. En zij vertelt mij precies een punt waarvan zij gewoon weet dat Joran zit te liegen en waar het niet meer klopt. Dus voordat ik dat interview heb gedaan, voordat ik begon, wist ik al dat daar een punt aan gaat komen als ik mijn ondervraging goed doe. Dat iedereen gaat zien van ja, hier klopt iets niet. Dus daar heb ik een beetje naartoe gewerkt. En het klopte echt. Je zag op een gegeven moment het verhaal. Bouwde het helemaal op. Rustig, rustig, rustig. En toen kwam er een punt. En dan ging hij draaien. En klopte er iets niet. En dat soort dingen. En iedereen voelde het. Het publiek voelde. Ik voelde het. En Het was zo overduidelijk dat deze jongen meer wist. En sterker nog, het gevoel was gewoon, ik zit hier met een moordenaar te praten. Maar toch na dat interview van een half uur of zo, toen zijn we klaar. En toch, ik zat daar echt na de show nog. Ik zeg, dit is ongelooflijk. Je weet dat je met een moordenaar hebt gesproken. Maar er zijn twee dingen zo eigenlijk naarder aan. Is dat, je hebt het ook niet naar boven gehaald wat er nou precies gebeurd is. Omdat deze man is zo goed in liegen en zo goed in draaien. En je hebt er alles aan gedaan. Het is zo frustrerend dat je net dat ene dingetje niet krijgt. En het tweede was, wat zegt dit over dit soort type mensen? Zoals Joran van der Sloot. Die gewoon dit op hun geweten hebben. Maar nog gewoon echt gewoon de bluf hebben. De bluf om daar te gaan zitten. Voor een groot publiek. En dan honderdduizenden kijkers. En daar gewoon glashard je verhaal gaan lopen doen. Het is puur bluf. Het is een zelfverzekerdheid in je corruptie. Dat ongelooflijk is. En dat doet me ook heel erg denken aan de dingen die nu allemaal spelen in de westerse wereld. Dat deze mensen die zoveel rotzooi en narigheid veroorzaken, die zulke grote leugens vertellen. Je maakt de leugen zo groot mogelijk, want dan hebben mensen kunnen mensen zich niet indenken dat je zo zit te liegen. Want zo'n grote leugen zou je toch niet loslaten op mensen. Dat is allemaal wat er nu aan de gang is. En dat zie je aan mensen als Joran van der Sloot. Dit zijn de meest vervelende, meest corrupte mensen. Het is afschuwelijk. En daar moet je altijd, altijd hard tegen strijden. Nou, dat waren even mijn 5 interviews. Tijd voor de kijkersvraag. Dit is ook een kijkersvraag van beste Robert. Het gaat elke dag over het killervirus in de talkshows. Het gaat opvallen dat er nooit eens ex-Kiona-patiënten in die uitzendingen zitten. Hoe kan dat? Logischerwijs zou er toch elke dag een andere ex-patiënt aan tafel moeten zitten die vertelt door wat een hel zij gegaan zijn door dit enorme killervirus. Ik hoor of zie daar niks van. Hoe denk jij erover, Robert? Ik kijk elke dag naar jouw show, net als mijn moeder van 88 jaar die helemaal in de put gepraat is door de media. Door jou wordt ze iets rustiger. Blijf doorgaan met je shows. Groeten, Erik Smilde. Erik, heel erg goed punt, hè? Daar zouden de talkshows toch mee moeten overlopen. Met gasten. En je merkt het ook aan de media en zo. Ze zijn blij als ze iemand gevonden hebben. Er wordt dan heel groot, wordt het uitgemeten en dat soort dingen. Terwijl, dat is natuurlijk ook zo oneerlijk. Want als je bijvoorbeeld van de griepdoden in een normaal jaar, weet je, als je daar wat verhalen van mensen die van onder de 30 of zo, die aan de griep overlijden, dan schrik je ook enorm. Maar goed, daar focussen de media zich dan niet op. In dit geval, maar waar zijn die talkshows? Waarom zit het niet vol? Ik vind het, dat zegt ook Marley, zegt dit. Hi Robert, val meteen maar met de deur in huis. Waarom doe jij in je show niet eens een oproep aan je kijkers wie er daadwerkelijk iemand verloren heeft aan corona? Of er mensen zijn die in hun eigen persoonlijke kring iemand hebben die aan het zogenaamde killervirus lijdt of leed? Je laat ze gewoon een mail sturen. Kijk naar je familie, vrienden, kennissen, collega's, buren, etc. We zijn ondertussen 4 maanden verder en mensen zouden volgens de voorspellingen bij Porsches dood neer moeten vallen. Ieder van ons zou ermee te maken moeten hebben ondertussen. Ja, ik heb het vanaf dag 1 geroepen inderdaad. Dat is het sfeertje wat gecreëerd is. En je zag het niet. En het ding is, het is zo draconisch. En het is zo heftig wat het doet met een maatschappij. Het is gewoon echt het torpederen. Het onderuit halen van een samenleving. Om hem helemaal in een lockdown te gooien. Zo. En de rechten van mensen weg te halen. Het is zoiets heftig. En dan de enige reden die je kan indenken om zo'n lockdown in te voeren, is echt precies wat hier omschreven is. Dan zouden mensen, en dit klinkt harteloos, maar het moet het zo gezegd worden, dan moet je echt mensen met bosjes om je heen zien vallen. En dat ziet niemand. Anyways, jongens. Wie kent nou? Ja, ik weet niet. Oh, Hans! Ik heb net gehoord dat de nicht van mijn tante, van mijn moeder, van mijn oma, van de buurvrouw, van de zoon, die heeft corona gehad, geloof ik, denk ik. Weet je? Oh, Hans shirts, ze zijn te koop. Oh, Hans had het nou nooit op met Kiona. Jens Baba shirts voor de zomer, dames en heren. Kijk eens hoe prachtig. Oh, het is op verzoek, hè. Ik zei echt tegen mijn team, wie gaat dit nou kopen? Een Jens Baba shirt, laten we het niet doen. En ze hebben het er doorheen gedouwd. Dus we zullen wel zien, maar we hebben het voor jullie gedaan. De vrijheidsshirts zijn ook nog steeds te koop. De Nexit shirt, de klimaatoptimisten range is ook nog steeds te koop. Dames en heren, dit is de Jensen Zomer Special 2020. Vrijdag zijn we er weer. Geniet een beetje van de zomer. Binnenkort zijn we terug met natuurlijk een hele nieuwe reeks Jensen Shows. Maar geniet van de zomer. Happy summer, everybody.
Klimaatdrammers, radicaal geïndoctrineerd onderwijs en linkse media zijn lang genoeg de enige met een podium geweest. Dat is veranderd. Maar het kan alleen zo blijven met jouw steun. Ga naar jensen.nl en hou het onafhankelijke geluid in de lucht.
Voor links uit deze show en het laatste nieuws, ga naar jensen.nl.